laatste keer dat ik hier was. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren, maar dat was net voor de zomervakantie. Die ligt bij mij nog vers in het geheugen. En ik zou bijna geneigd zijn om te zeggen, wat is er van terechtgekomen? Het heeft mij niet losgelaten, maar ik hoop dat het jullie ook niet heeft losgelaten, wat ik toen gedeeld heb. En wat toen samenviel met dat wonderlijke boekje In zijn voetspoor. Maar goed, stel dat er 10 mensen naar voren komen om hun getuigenis te geven, wat het heeft uitgewerkt, dat zou geweldig zijn. Maar ik hoop dat het iets heeft gedaan, dat het je leven in beweging heeft gezet, meer en meer. Maar ik ga je niet vragen om naar voren te komen, maar ik wil iets delen over toewijding vanuit het Oude Testament. En dat is helemaal in de lijn met dat prachtige lied wat we net zongen, dat God een toegewijd volk zoekt vandaag. Heilig en rein, toegewijd, niet aan deze wereld, maar toegewijd aan Hem. Ik wil je vragen om te bladeren naar 2 Kronieken 16. En ik sta voor een uitdaging om jullie, na alles wat we al gehoord, gezien, gedaan hebben, nog steeds te blijven boeien. Maar ik hoop dat de geest van God je zodanig in beslag neemt, dat je ook nu nog kan luisteren. En dat je volle aandacht hebt voor wat Hij tot jou, tot u te zeggen heeft. Ik ga vanmorgen iets delen over een tekst die je denk ik allemaal kent. Misschien heb je hem wel eens gestuurd ter bemoediging van de broeder of zuster in de gemeente. Misschien heb je hem zelf wel eens ontvangen op een kaart met een mooie achtergrond waar die tekst op stond afgedrukt. Dat is 2 Kronieken 16, het 9e vers. We gaan heel dat hoofdstuk lezen, omdat het belangrijk is dat, dat je ook weet wat de context is van dat vers. Want anders begrijp je het niet en versta je niet de betekenis van dat vers. We lezen heel dat hoofdstuk, ik lees uit Herziene Statenvertaling, 2 Kronieken, hoofdstuk 16. In het 36e jaar van de regering van Asa trok Baeza, de koning van Israël, op tegen Juda en bouwde Rama uit. Om niemand meer toe te laten het land uit te gaan en naar Asa, de koning van Juda, te gaan. Toen haalde Asa het zilver en het goud uit de schatkamers van het huis van de Heere en het huis van de koning, stuurde dat naar Ben-Hadad, de koning van Syrië, die in Damascus woonde, met de boodschap: er is een verbond tussen mij en u, tussen mijn vader en uw vader. Zie, ik stuur u goud en zilver. Ga, verbreek uw verbond met Baeza, de koning van Israël, zodat hij van mij wegtrekt. En Ben-Hadad luisterde naar koning Asa en stuurde bevelhebbers van de legers die hij had naar de steden van Israël. En zij versloegen Ion, Dan en Abel-Maim met alle voorraadsteden van Naftali. En het gebeurde, toen Baeza dit hoorde, dat hij ophield met het uitbouwen van Rama en zijn werk staakte. Toen nam koning Asa heel Juda mee. Zij droegen de stenen van Rama en het bijbehorende hout waarmee Baeza gebouwd had weg. En koning Asa bouwde daar Geba mee en Mispa. En in die tijd dat dat allemaal gebeurde, kwam de ziener Hanani naar Asa, de koning van Juda, en zei tegen hem: omdat u op de koning van Syrië gesteund hebt en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen. Hadden de Koushieten en de Libiërs niet een groot leger met zeer veel strijdwagens en ruiters? Omdat u op de Heere steunde, heeft hij hen in uw hand gegeven. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn. Toen werd Asa zo toornig op de ziener dat hij hem in de gevangenis zette, want hij was hierover woedend op hem. Bovendien onderdrukte Asa in die tijd anderen uit het volk. En zie, de geschiedenis van Asa, van het begin tot het einde, zie, die is beschreven in het boek van de koningen van Juda en Israël. En Asa werd in het 39ste jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. En zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heere, maar de geneesheere. Asa ging te rusten bij zijn vaderen. Hij stierf in het 41ste jaar van zijn regering. En ze begroeven hem in zijn graf dat hij voor zichzelf had uitgehouwen in de stad van David. En zij legde hem op het bed dat hij gevuld had met specerijen en verschillende soorten kruiden, gemengd volgens zorgvuldig bereid werk. En zij ontstaken voor hem een buitengewoon groot vuur. kerntekst is dus vers 9. God vraagt van jou en mij een volkomen toegewijd hart. En ik begin maar gelijk met een vraag die afsteekt naar de diepte. En mijn vraag aan jou, aan u is: is de kracht van God in jou, in uw leven, even sterk op dit moment of sterker dan op het moment dat je tot geloof kwam? Is de kracht van God op dit moment sterker in je leven aanwezig dan het moment dan toen je tot geloof kwam? Vertrouw je God in alle omstandigheden van je leven? Niet alleen in de schijnbaar kleine dingen, maar ook in de grote dingen van je leven. Geef daar eens eerlijk antwoord op voor het aangezicht van God. Hij die jouw gedachten nu kent en met jou spreekt. Is de kracht van God in je leven toegenomen? Is de kracht van God toegenomen na de laatste keer dat ik hier gesproken heb, net voor de zomervakantie? Ben je meer toegewijd gaan leven? Of moet je zeggen, het is afgenomen in mijn leven, Jacques. Het is afgenomen. Er zijn zoveel christenen vandaag die beginnen vol goede moed, maken de keuze voor de Heer Jezus, laten zich dopen, prijs de Heer. Maar God verlangt dat jouw leven veranderd wordt van heerlijkheid tot heerlijkheid en dat je toename niet afneemt, maar dat je toename toeneemt. Zoals Jozua. Die aan het einde van het leven dezelfde keuze maakte als op het moment dat hij voor het land Kanaan stond. Maar aangaande mij en mijn huis, vlak voor zijn sterven. Wat mij betreft, jullie kunnen doen wat jullie willen, maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Heeft hij een volk geleid en hij is nog even toegewijd als het begin. Daar gaat het om in 2 Kronieken 16. Daar gaat het om in jou en mijn leven. Wat is de context van 2 Kronieken 16? Dat is heel belangrijk om dit vers te begrijpen. Nou, een paar dingen. Het volk van God, dat zijn de 12 stammen. Het zijn niet alleen de 2 stammen, het zijn de 12 stammen. En ik geloof dat het met de 12 stammen goed gaat komen. Die zijn verdeeld in een 2 stammenrijk en in een 10 stammenrijk. Nou, dat kom je in 2 Kronieken 16 tegen. Israël, het 10 stammenrijk, onder leiding van Baeza. En het 2 stammenrijk Juda, onder leiding van Asa. Nou, en in vers 1, daar lees je van 2 Kronieken 16... dat koning Baeza een stad bouwde. Die stad heet Rama. En wat was nou zijn doel van Baeza, die koning van dat 10 stammenrijk? Nou, je had de 2 rijken, het waren 2 broedervolken, 2 rijken, maar die onderdanen van Baeza, die liepen over naar Asa. Nou, dat kon hij op de een of andere manier niet hebben, dat was niet helemaal goed. Heb je vandaag nog, weinig veranderd onder de zon. Men liep over en hij denkt, nou weet je wat, als ik nou op die scheiding van die 2 rijken een stad ga bouwen, dan voorkom ik dat mijn onderdanen overlopen naar de onderdanen van Asa. Dat was zijn plan. En die stad, die scheidingsstad, die heet Rama. Nou, dan lees je in vers 3, dat koning Asa die hoort daarvan en die gaat zijn hulp, die gaat zijn wijsheid, die gaat zijn kracht zoeken. Niet bij de God die hij eertijds zocht als hij in moeilijkheden zat, als hij hulp nodig had. Nee, hij gaat zijn hulp zoeken bij een heidense koning en die heet Ben-Hadad, dat is de koning van Syrië. Maar even nagaan, hè. 2 broedervolken, 12 stammen, nog God uitverkoren. Een van die koningen zoekt de hulp bij heidense koning. Bij Ben-Hadad van Syrië. Moet je even vasthouden. En dat niet alleen. Het is gewoon een omkoopschandaal. Want hij gaat naar die koning toe en hij neemt goud en zilver mee. En dat haalde hij niet alleen uit het paleis. Maar het aangrijpende, waar haalde hij het vandaan als je hebt meegelezen? Uit het huis van God. Dus je kan er heel geestelijk lijken. En met goud en zilver uit het huis van God een heidense koning omkopen om te voorkomen dat het plan van de tegenpartij niet doorgaat. En zijn plan lijkt te lukken. Lees maar in vers 4 en tot en met 6, daar kan je dat allemaal lezen. Maar uiteindelijk oorlogen zijn zijn deel, dat lees je in vers 9b. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn. Kortom dit. Asa zoekt zijn hulp, zijn kracht, zijn wijsheid bij een heidense koning. Koopt hem om met goud en zilver uit het huis van God. Plan lijkt te lukken, die stad, ja, dat gaat niet door. En wat lees je? Hij gaat, dat is helemaal aangrijpend, die Asa die bezwaar had, die pakt de stenen die daar liggen en het hout. En hij gaat eigen steden bouwen. Lees het maar wat er staat in vers 6. Hij gaat Geba en Mispa bouwen. Ik hoop dat het plaatje een beetje duidelijk is voor je. Toevlucht nemen tot de heidenen, met goud en zilver uit het huis van God en het paleis, omkoopschandalen laten plaatsvinden. En nu moet je even bladeren naar 2 Kronieken 14. En nou kom ik op een heel belangrijk punt. Hoe is het, kijk, is Asa nou vanaf het begin al een goddeloze koning? Nee, moet je even met me meelezen. 2 Kronieken 14, het eerste vers. En Abia ging te rusten bij zijn vaderen. En zij begroeven hem in de stad van David. En Asa zijn zoon werd koning in zijn plaats. En in zijn dagen, in die dagen van Asa, die begintijd, had het land 10 jaar rust. En Asa deed wat goed en juist was in de ogen van de Heer en zijn God. En hij nam de vreemde altaren en de offerhoogte weg, brak de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. En tegen Juda zei hij dat ze de Heer, de God van hun vaderen, moesten zoeken. En dat ze de wet en het gebod van moesten naleven. En verder nam hij uit alle steden van Juda de offerhoogte en de wierookaltaren weg. Het koninkrijk had rust onder hem. Zo begon hij. Nou, je zou toch zeggen, prijs de Heer, of niet? Zo'n fantastisch begin. En hier hou ik van, hè? Niet alleen zeggen, Jezus is Heer, maar ook aan de slag gaan. Weg met die offerhoogte, weg met die altaren. Niet slap zijn voor jezelf, aanpakken. Gang erin houden. Keuzes maken, prioriteiten stellen. Herkenbaar in je leven? Maar onthoud dit, moet niet alleen het begin zijn, hè? Moet niet alleen het begin zijn, want dat was bij Asa het probleem. Maar dat vuur, dat is weggegaan uit zijn leven. Die kracht is weggegaan uit zijn leven. Dat is de les van vanmorgen en daar wil ik wat meer over gaan zeggen. Koning Asa was goed begonnen. Amen? Dat komt er mager uit. Dat wil ik even duidelijk horen. Was die goed begonnen of niet? Amen. Dat is duidelijk. Want hier ligt het gevaar. Er zijn zoveel christenen vandaag die goed beginnen. Die beginnen in de geest en die eindigen in het vlees. Zijn enthousiast door iemand meegenomen, maar leren niet om zelfstandig met God te leven. Hem te vertrouwen in alle omstandigheden van het leven. Want, en dat is belangrijk, Asa die heeft in zijn eerdere levensjaren wel op God vertrouwd. Want dat lees je ook, ik verzin het zelf allemaal niet, staat hier allemaal geschreven, in vers 8... Hij had eertijds in de strijd met andere volken wel op God vertrouwd. En dat vertrouwen was de reden dat hij had overwonnen. Dus hij wist, hij kende de kracht van God in zijn leven, waar of niet? Hij was goed begonnen. Hij kende de kracht van God in zijn leven. Hij had overwinningen behaald. Zo ver kan het gaan. En daarom ben ik niet zo geïnteresseerd in christenen die vertellen, ja Jacques, 5 jaar geleden, joh, toen is God in mijn leven gekomen. En, nou, in John Wesley's gemeente, daar mocht je geen getuigenis geven wat ouder was dan een week. Dat is een goede regel, hè? Niet 5 jaar geleden of 10 jaar geleden is God in mijn... Nee? Oké, dan geen gelegenheid voor getuigenis. Mag niet ouder dan zijn dan een week. Kijk. Dat verplicht je om elke week, dan heb ik het nog over een week, niet over een dag. Daar ga ik liever naartoe, maar goed, een week. Om elke week met God te leven en iets te getuigen van wat Hij gedaan heeft. Zou het kunnen als ik je nu naar voren haal? Ja, niet alleen dat je gebeden hebt voor de knie van tante Truus of zo, maar echt je toewijding aan Hem. He, niet in dat sociale terechtkomen, dat vlakke, maar dat diepe leven met God. Asa was goed begonnen, had de kracht van God ervaren, had gedeeld in overwinningen. Dus niet mis hoor wat hier staat. Moet je goed op je in laten werken. Maar in 2 Kronieken 16 komen we een andere Asa tegen. Er is iets gebeurd in zijn leven. Er wordt geen tekst en uitleg gegeven van wat. Maar het is wel zichtbaar, het heeft wel gevolgen gekregen. Welk gevolg? Nou, dat je op goud en zilver gaat vertrouwen. Wij zijn als gezin van de zomer gestapt in een fulltime bediening. waarbij wij leven van giften en dat wat de Heer op ons pad brengt. En kijk, weet je kan over God zingen en hem loven en prijzen als je maandelijks je bankrekening gevuld ziet. En zeggen, God is goed en dat gaat er zeker mee door, proclameer dat. Maar ik werd ook met de rug tegen de muur gesteld, daar gaat God je nieuwe les leren. Oké, je vertrouwde in de begintijd op God voor vergeving van je zonden. Eeuwig leven kreeg je, de geest in je hart. En stukje bij beetje leidde God mij, leidde God ons verder. En nou voor je geld hem vertrouwen, met 3 kinderen, dan ga je een nieuw terrein in. En dan leidt God je zover dat hij zegt, vertrouw je mij nu ook, als je het niet in je hand hebt. Begrijp je? En haak je dan af, of ga je dan verder? Want weet je wat bijzonder is? God wil jou dieper en dieper laten zien wie hij is. En dat is soms heel eng. Zo ervaar ik het wel eens. Maar tegelijkertijd een avontuur. Omdat ik weet dat hij niet beschaamt degene die op hem hopen. En de omstandigheden in ons leven kunnen alleen maar moeilijker gaan worden. Waarom? Hij beproeft ons of we niet alleen in de begintijd op hem vertrouwen om vergeving van zonden te ontvangen. Dat lijkt trouwens makkelijker te geloven dan dat hij voor je geld zorgt. Vind je dat niet bijzonder? Heb je vergeving van zonden? Ja, ik heb vergeving van zonden ontvangen. Hoe weet je dat dan? Door het geloof alleen. Nou, amen. Maar hoe weet je het zo zeker? Het is niet tastbaar, toch? Je gelooft het, dat het zo is. Maar zoals met je geld ook. Dus God leidt je in een proces waarin hij een diepere weg met je gaat. En mijn vraag is, vanmorgen ben je bereid om die weg te gaan? Jij op jouw gebied en ik in mijn klein hoekje. Asa haakte af. En hij ging naar een heidense koning voor het goud en zilver. Nou, en wat gaat God dan doen? En dat is zo'n genade. Dan stuurt hij een ziener. Nou, weet je wat een ziener is? Ik heb het even eigentijds verwoord. Dat is een geestelijke visionair. Dat is een man met visie. Niet van ik denk of ik vind, wat je op heel veel bijbelkringen hoort. Ja, persoonlijk denk ik. Nee, visie van God op zijn hart. En dat verspreidt hij. En weet je hoe die heet? Hanani of Ganani. En dat betekent genadig. Mooi is dat, hè? Dus dan ziet God, het gaat fout bij Asa. En dan stuurt hij iemand die genadig heet. Is dat geen genade? Het was super pijnlijk voor Asa dat hij op zijn weg kwam. Een ziener is nooit geliefd. Ik merk dat in mijn eigen bediening. Als je een beetje scherp bent, ben je nooit echt geliefd. Maar het is wel zo nodig. En het is zo nuttig. En het is zo genadig. Misschien ben jij vanmorgen wel Asa. En mag ik een klein beetje Ganani zijn? Ja, kom die weer, joh. Dat vind ik zo moeilijk. Nee, het is genade van God dat ik vanmorgen hier ben. Omdat God ziet dat je je vertrouwen hebt gesteld op goud en zilver en op het heidendom. En dat hij zegt, ik wil je dicht aan mijn vaderhart hebben. Ik stuur je vanmorgen een ziener uit de Alblasser Waard. En daar kan je op 2 manieren op gaan reageren. Op 2 manieren. Meer smaken zijn er niet. Die kan je wel willen, maar die zijn er niet. Of je buigt voor een ziener. Of je zet hem in de baaiers. Dat gebeurt hier. Hij heet Ganani. Genadig. In de dagen van Noach stond een Noach op. In de tijd van Nineveh stond Jona op. Elke generatie heeft een ziener nodig. En je ziet dat God door de geschiedenis heen altijd genadig is geweest. In de tijd van de reformatie stond Luther op. Hij zegt, al waren alle dakpannen van Worms duivelen. Ik zal nog gaan, want ik sta hier en ik kan niet anders. Elke generatie heeft God genade bewezen. Door een man, een godsman, een godsvrouw op te laten staan. Die zei, alzo spreekt de Heer. Dat hebben we vandaag nodig. Geen zoetsappige verhaaltjes. Want de duivel kijkt niet zo krap, hij gaat rond als een briesende leeuw om te zoeken wie hij zou kunnen verslinden. Dus hij laat zieners opstaan. Niet geliefd altijd, maar wel nuttig, noodzakelijk. Het is genade dat Noach opstond. Het is genade dat Jona naar Nineveh ging. Het is genade dat Maarten Luther opstond. Het is genade, misschien voor jou wel, dat ik vanmorgen hier ben. Niet genade van mij, maar genade van die God die jou gemaakt heeft. Nou, daar zou je toch blij van moeten worden? Ook als het pijnlijk is, want wat zegt hij tegen hem? Wat zegt Ganani tegen Asa? Nou, 3 dingen. Drie dingen. Hij wijst hem in de eerste plaats op het feit dat hij God niet vertrouwde. Hij vertrouwt op Benhadad en goud en zilver. Eerste. Het tweede is, hij wijst Asa op het vertrouwen wat hij in het verleden wel op God had. Weet je, de Bijbel is altijd eerlijk. Soms roep je wel eens heel hard, au. Heb je dat wel eens geroepen in je leven als God dat je spreekt? Au, precies het plekje waar het vast zit. Ik dacht, hij zal me nooit raken. En misschien wil je het vanmorgen niet herkennen, maar God raakt je gewoon. Dat doet zijn geest. Gaat dwars door al je barrières heen. Doet hij bij Asa ook. En dat doet hij altijd, luister goed hoor, luister goed. Een wonde plek wijst God altijd aan om te genezen. Iets breekt hij om het sterker te maken. Dat wilde hij bij Asa doen. Dus het is heel goed, het is heel belangrijk, het is van levensbelang dat je vanmorgen reageert op wat God zegt. Als jij dubbelhartig bent geworden, zoals Asa, dan stuurt God een ziener. En die zegt, hey joh, je bent dubbelhartig geworden. Je toewijding in het begin was wel mooi, je hebt een prachtige getuigenis na het doopvat, doopvond niet meer natuurlijk, maar naast het doopbad gegeven. Maar je bent afgehaakt. Je bent dubbelhartig geworden. Je hebt een verdeeld hart. En ik vraag volkomen toewijding. En wat gebeurt er vandaag? Mensen gaan naar voren. Ja, ik ben zo geesteloos en ik heb meer vuur gehad en meer liefde gehad. Laat ik me de handen maar op laten leggen. Dan krijg ik die kracht misschien terug. Wat is dat voor een onzin? Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat ik de kracht van God in mijn leven kan ervaren als ik volkomen ben tot hem. Amen? Nou, nog niet echt overtuigd. Maar dit is heel belangrijk wat ik nu zeg. Wij kunnen naar allerlei manifestaties van de kracht van God verlangen in ons leven. En het gebeurt in veel gemeenten, maar op de verkeerde manier. Soms vanuit de goede intentie. Ik zie veel jongelui die een brandend hart voor de Heer Jezus hebben. En die zeggen, ja, er moet toch meer zijn. Zo'n term, hè? Er moet toch meer zijn. Dan lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Maar hier was het probleem gewoon, je hart is niet oprecht. Dus je kan dubbel leven en verlangen naar de kracht van de geest in je leven. Maar dan moet je niet de hand op laten leggen. Dan moet je je eigen gaan toewijden. En zeggen, Heer, ik ben dubbelhartig. Ik wil wel veel van u. Ik wil uw kracht wel ervaren. Maar dan zegt God, ja, ik weet waar het aan ligt, dat je het niet ervaart. Je bent dubbelhartig. Je hebt een dubbele agenda. Je bent zoals Asa. Je bent goed begonnen, maar het lijkt erop dat je in het vlees gaat eindigen. Is mijn punt duidelijk? Dit is zo belangrijk. En weet je, als mensen die keuze gaan maken, dan gaan ze de kracht van God weer in hun leven ervaren. Ik zal het je laten zien zo. Nou, het gaat over ogen die over de aarde gaan. Die ogen gingen naar Asa toe, de ogen van God. En die stuurt een ziener. Ik heb van de week tegen iemand gezegd, schrik jij ervan als ik zeg dat God jouw gedachten kent en dat hij jouw hart kent? Is dat voor jou een angstaanjagende gedachte? Of word je er blij van? Voor mij is het een heerlijke gedachte dat God me van top tot teen met huid en haar kent. Maar voor sommige mensen is de angstaanjagende gedachte, Jacques, is dat zo dat hij mij helemaal kent? Zelfs de diepste schuilhoeken van mijn bestaan, die kent hij. Dus kom er nu mee voor de dag als je iets verbergt in je hart. Want hij weet het toch al. En dan is het genade dat hij vanmorgen die diepte kent. En omdat hij de diepte van jouw hart kent, stuurt hij een ziener. Dus hij reageert op wat hij ziet. Welke ogen zijn dat? Nou, dat zijn de ogen van die God die zag in Genesis dat alle dingen goed waren na de schepping. Het zijn diezelfde ogen die in de dagen van Noach zagen dat de mensheid slecht geworden was. Het zijn die ogen die jou in de moederschoot al zagen toen je gevormd werd. Die ogen. Daar gaat het in 2 Kronieken 16 over. Het zijn die ogen die onze moeite en ons verdriet zien opdat we het in zijn hand leggen. Dat zijn die ogen. Die zien op de rechtvaardige en zijn oren zijn naar de oprechte, naar hun smeken. Het gaat dus over de ogen van onze schepper. Nou, dat verdient je aandacht, toch? Hij die jou gemaakt heeft, is betrokken op jou en mijn leven. Dat is wonderlijk. Hij is betrokken op zijn schepselen. Hij staat niet als een heerser met een zweep boven. Hij is betrokken op jou, op mij. De ogen van de schepper doorlopen de ganse aarde, ook hier in de rots. En hij zoekt naar mannen, naar vrouwen, mannen gods, vrouwen gods. Wiens hart volkomen is tot hem. Zie je zijn ogen gaan? Zie je zijn ogen gaan? En hij kent je vanmorgen. Zit hier ook Asa soms, goed begonnen, in het vlees geëindigd? Het zijn de alwetende ogen, de almachtige ogen, de alomtegenwoordige ogen. Hij is nu in onze gemeente in de Rots, maar hij is ook in Korea waar ze in een container zitten misschien. Daar zijn diezelfde ogen nu aan het kijken. Of die volkomen toegewijde harten ziet. Vind je het een angstaanjagende gedachte of vind je het een bevrijdende gedachte? Dat is de God die ik dien, die kent me. Wat heerlijk, als je nood hebt, dat die God dat ziet. Als je blijdschap hebt, ziet hij het ook. Als je moeite hebt, ziet hij het. Maar hij ziet het ook als je de zonde koestert. Het zijn diezelfde ogen. Het zijn geen andere ogen, het zijn dezelfde ogen. Van hem die jou gemaakt heeft. En weet je, God is op zoek naar een toegewijd hart. En dat is belangrijk. Spreuken 4 vers 23 zegt, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitgangen van het leven. En 1 Samuel 16, daar zie je over de zalving van David. Hè? Dan komen ze bij het gezin van David, de profeet. En ja, die is het niet, die is het niet, die is het niet. Ja, heb je nog meer zonen dan? We moeten toch, ik had de opdracht om er één te zalven hier. Ja, er is er nog eentje. Maar die loopt in de wei. Hij is rood en klein manneke. Niet zo indrukwekkend. Nee, dat klopt, zegt de profeet. Maar God ziet het hart aan. En die ziet niet aan wat voor ogen is. Zie je, dat zijn diezelfde ogen die doordringen tot in de diepste diepte van je bestaan. Wat zijn de mensen met charisma vandaag? Waar je onder de indruk van komt, dat is een persoonlijkheid. Wat kan een huichelaar zijn? En Jezus kan van hem of haar zeggen, hey, wit gepleisterd graf. Het ziet er mooi uit, maar binnenin, aangrijpend. En bij David, rood, mits schade, schoon van aangezicht. Die is het. Daar kwam die. Klein mannetje. Die is het. Die heeft God verkozen. Hij zag zijn hart aan. God ziet niet aan wat voor oog is. Oh, lieve mensen, wij zijn zo onder de indruk van wat we zien uiterlijk. Hè? En wat kunnen we een masker ophouden? Hier ben ik. En ik kom in nazorg zoveel mensen tegen. Gebroken, kapot, slecht, negatief zelfbeeld. Maar uiterlijk. Je kent ze wel. De mensen die in Middelharnis op de fiets tegenkomt. Hoi! En zo draait hij zich om en het masker gaat herkenbaar. God ziet het hart aan. Hij kent je. Doe je niet groter voor dan dat je bent. Kom eerlijk tevoorschijn vanmorgen. En zeg, Heere God, ik herken me in Asa. Ik ga afronden. Ik ga beginnen met afronden. Hoe is het vandaag? Toen oude verbond, vandaag onder het nieuwe verbond. Hè? Het is rijker toch dan het oude. We hebben de geest niet boven ons, onder ons, naast ons, de geest in ons, dat is het nieuwe verbond. Dat lied uit opwekking is het oude verbond. U bent naast me, voor me, onder me, in me. Dat is veel rijker. Jezus ging weg. En als Jezus weggaat, dan geeft hij altijd iets rijkers terug. Hè? Niet karig, hè? Het wordt alleen maar rijker. Veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Leven onder het nieuwe verbond. En er komen wat christenen bij me, Jacques. Ik heb wel kennis, maar ik mis de kracht. Van de week reageerde een vrouw tijdens een bijbelstudie een beetje geïrriteerd naar me. Nou, ben je nou altijd zo blij? Positief? Maar ik weet wel wat ze bedoelde. Ze zag iets wat ze zelf miste. Maar dan moet je niet vragen verwijten, maar dan moet je vragen naar het geheim van iemands leven. Er zijn altijd twee dingen wat je kan doen, hè? Je kan of jaloers worden op iemand of geïrriteerd. Of je zegt van, hé, ik zie iets in jou. Dat wil ik ook. Maar wat is je geheim? Heb je een levensgeheim soms? Dat is veel beter dan kritiek geven. Maar wij mensen zijn liever negatief dan dat we zoiets vragen van, hé, wat is je levensgeheim? Daar kan je wat delen, hè? Daar kan je wijzer van worden. Van kritiek, veel kritiek word je niet wijzer van. Niet alle kritiek, maar veel kritiek niet. Maar vragen naar een levensgeheim. Hé, hoe komt het nou dat dat zo in je leven is? Asa, wat was nou destijds je levensgeheim en hoe komt het dat het nu zo is afgezwakt? Dat is belangrijk. Het koninkrijk van God, zegt Paulus, bestaat niet alleen uit woorden, maar ook uit kracht. Dat is duidelijk. Kracht. God verlangt een toegewijd volk wat in de kracht van Jezus leeft, in de kracht van zijn opstanding. Daar is één voorwaarde voor. Om de kracht van Jezus in je leven te ervaren. Paulus, die Jezus al kende, dat vind ik zo'n mooi vers. Die roept uit, opdat ik hem kenne. Kende Paulus Jezus nog? Ja, dat is zeker wel. Maar hij zegt, in de kracht van zijn opstanding, ik heb vergeving van zonde. Maar ik wil dagelijks in de kracht van dat nieuwe leven leven. Want de kracht waarmee Jezus opstond uit de dood, is dezelfde kracht die manifest is in mijn leven. In de jouwe ook? Je zegt, wat is de voorwaarde om dat leven te leven? 1 voorwaarde. Dat je volkomen toegewijd bent aan God. En dat je vanaf vandaag je dubbele agenda op gaat zeggen. En gaat zeggen, Heere God, ik klaag wel over kracht, maar ik zie het vanmorgen. Ik ben dubbelhartig. Ik vertrouw op goud en zilver, ik vertrouw op heidenen. Ik hou mijn boezemzonde aan de hand en maar bidden. En maar je uitstrekken naar dit, en maar je uitstrekken naar dat. Maar God zegt vanmorgen, geef je dubbele agenda op. Ik wil een volkomen toegewijd hart. Want mijn ogen, de ogen die jou gemaakt hebben en mij gemaakt hebben, die doorlopen de ganse aarde. Ligt het aan God of niet? Gaan ook vandaag rond om krachtig bij te staan. Om met kracht mij aan hen te openbaren. Aan wie? Wiens hart in Johannes volkomen is tot hem. Als je in je huwelijk niet volkomen toegewijd bent aan je man of aan je vrouw, gaat het mis, vroeg of laat. Als je in de relatie met God dubbelhartig bent, een dubbele agenda hebt, dan gaat het vroeg of laat mis. En gaan oorlogen je deel worden. Je ziet het in Asa, destijds overwinningen, op dit moment de oorlogen. En mijn vraag is, en beantwoord die eerlijk. Ken jij, ervaar jij de kracht van God in je leven? Ten slotte, en dat meen ik echt ten slotte, Johannes 7. Het nieuwe verbond wordt daarin uitgelegd. En weet je, dat levende kracht van de Heilige Geest, dat heeft niks mystieks, niks vaags, niks zweverigs. En we moeten weer terug naar de basic. Zodat je het echt gaat ervaren. En dat mensen aan je gaan zien, hé, wat is er met jou gebeurd? Nou, zondag 3 november 2013, in de ochtendsamenkomst, heb ik mijn dubbele agenda opgezegd. Ik had het altijd verwacht van een of andere spectaculaire ervaring. Als ik naar voren zou gaan, dan zou er... En toen zag ik in één keer, hé, als ik vanmorgen eenvoudig mijn knieën buig. En ik zeg, Heere God, hier ben ik. Ik ben altijd dubbelhartig geweest. Hier heeft u mijn hele hart. Ik garandeer je, op grond van 2 Kronieken 16 vers 9, dat de kracht van God zich in jou, in uw leven gaat manifesteren. Ten volle. Wat staat er in Johannes 7? Vind ik zo een indrukwekkend gedeelte altijd. Het 37e vers. Zeg ik dat goed? Ja, en op de laatste dag, Sloofhuttenfeest, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep. Moet wat geweest zijn, hè? Mensen waren aan het feest, Sloofhuttenfeest, daar staat hij daar, de heiland. En hij riep, zo indrukwekkend. Als iemand dorst heeft, ook vanmorgen, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, in Jezus gelooft, let nu goed op, onderstreep dat in de Bijbel, zoals de schrift zegt. Niet zoals ik denk over Jezus. Niet zoals de massa in de christenheid over Jezus denkt, maar zoals de schrift zegt. Amen. Dat is belangrijk. Dat is maatstaf. Dat is standaard. Dat is houvast. Dat is fundament. Wat hij zegt. Als je zo gelooft, zegt hij, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En waar zei hij dat over? Lees maar verder. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Oude verbond toch? En wij onder het nieuwe verbond? Wie gelooft in de schrift? Wie vertrouwt? Ander woord voor geloven. Zoals de schrift zegt, stromen levend water. Nou, wat heb je? Wat komt er uit je buik voort? Druppeltjes? Laat ook van die milde regen druppels vallen op mijn heer. Of stroomt de rots gewoon het beste, het barst er gewoon uit. Of komen de modderstromen uit je buik? Kan ook. Troebel water. Dubbelhartigheid. Dit is de garantie dat je vandaag in de kracht van de Heilige Geest kan leven. Als je gelooft zoals de schrift dat zegt. Wat betekent dat concreet? Dit, luister goed. De Heilige Geest werkt dan in en door jou en mij heen. Mensen worden gezegend door onze aanwezigheid. En door activiteiten die we in Gods kracht mogen verrichten. Mensen worden door ons aangeraakt. God gebruikt je. Wil je zo'n instrument zijn? Dat is toch wonderlijk? Stromen van levend water. Dit is praktisch gewoon wat het betekent. Mensen gaan door jou en mij gezegend worden. Wanneer? Als die ander verandert. Als jij en ik veranderen. Als wij volkomen toegewijd zijn. En niet zoals Asa afhaken. Want het aangrijpende bij deze koning
laden nog even terug naar 2 Kronieken 16. God stuurt een ziener. Daar kan je op twee manieren op reageren. En wat zien we bij Asa? Zo aangrijpend. Het 10e vers. Toen werd Asa toornig. Zijn niet mijn woorden, hè? Op de ziener. Dat hij hem in de gevangenis zette. Want hij was hierover woedend op hem. De Bijbel is altijd een eerlijk boek. Geen kleine lettertjes, zoals in je verzekeringspolis. Dan ga je die adviseur bellen. Ja, meneer, sorry. Dat is net niet gedekt. Dat valt net buiten de dekking. Kan ik ook niks aan doen. Daar heeft u voor getekend. De Bijbel is altijd eerlijk. Wie jij bent, wie God is, hoe de omstandigheden van je leven zijn. Kan je twee dingen doen op een ziener. Je kan zeggen, dank u wel, Heer, dat u deze genadige man op mijn levenspad stuurde. Het is tot mijn behoud geweest. Ik sprak een tijdje terug. Ergens toen kwam er een man naar me toe. Hij zei, ik ga niet veel tegen je zeggen, maar je kwam net op tijd, zei hij. Mooi is dat, hè? Hij zei, ik kwam net op tijd. Ik kwam niet te laat, ik kwam net op tijd. Dat is een ziener, dat is genade van God. En hoe reageer jij vanmorgen? Laat het duidelijk zijn, voor degene die zich herkennen in de begintijd van Asa, prijs de Heere daarvoor, dank hem daarvoor. Koester dit, hou die toewijding vast, hè. Er zijn zoveel machten in de wereld actief en ook in de christelijke wereld, vergeet dat niet, die jou van die toewijding willen losweken. Maar ook je omstandigheden, mijn leven is ook niet makkelijk. En die willen mij wegtrekken bij God vandaan, dat ik toch naar goud en zilver ga. Dat ik mijn lijntjes uitleg bij een rijke zakenman. En een gezellig kopje koffie ga drinken. Zodat er iets gaat ontstaan tussen ons. Voel je hem? Maar je hart is dan niet meer voorkomen tot hem. Als je gaat oorlogen, worden je deel. Maar als je wel zo toegewijd leeft, koesteren, beschermen, broeders, zusters. Laat het niet roven. Maar als je vanmorgen zegt, Jacques, ik zie in Asa een plaatje uit mijn eigen leven. Ik ben verachterd in de genade, om het even wat degelijker te zeggen. Ik ben teruggevallen, ik ben vleeselijk gaan leven. Dan is het vanmorgen genadetijd. Misschien moet je zo voor je knieën voor je stoel gaan buigen. En zeg, Heere God, hier ben ik. Ik ben afgehaakt, mis de kracht van u in mijn leven. Ik klaagde over van alles, de gemeente had het gedaan, de oudste had het gedaan. Mijn vrouw had het gedaan, mijn kinderen hadden het gedaan. Maar vanmorgen zie ik, die dubbelhartigheid zit in mijn eigen hart. Dat is iets heel anders. Beleid het dan, wat verhindert je? Om je leven opnieuw in zijn hand te leggen. En te zeggen, Heere God, hier ben ik. Hoe reageer jij op de boodschap die we van Asa lezen? En hoe is hij gestorven? Hij zocht zijn toevlucht op zijn sterfbed tot geneesheren. En niet tot de Heere. Klinkt wel hetzelfde, maar het is iets heel anders. En een of andere vage kruidentoestand moet dan dekking bieden op je sterfbed. Goed begonnen. Ja, je zal zeggen, het is eigenlijk niet zo positief vanmorgen. Nee, maar ik zeg dit uit genade. Om te voorkomen dat het in jou en mijn leven zo gaat. Dat is nou genade van God. Dat is echte genade. Dat is echte bewogenheid. Niet stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar eerlijkheid. Hebben we toch behoefte aan met elkaar? Eerlijkheid. Eerlijkheid. Eerlijk duurt het langst. Vanmorgen ook. En ik wil je vragen om een paar minuten stil te worden. En je hoofd te buigen. En als je de toewijding van Asa herkent, in zijn begintijd, 2 Kronieken 14, prijs de Heere daarvoor. In je hart in de stilte, dank hem voor wat hij in je leven gedaan heeft. En strek je uit naar meer van de Heere Jezus in je hart, in je leven. Bied hem de ruimte om alle vertrekken van je levenshuis te vullen met de kracht van zijn geest. En als je zegt, Asa, die kwam vanmorgen diep bij mij binnen. Dan heb je nu in de stilte gelegenheid om dit te belijden, te erkennen, om vergeving te vragen en om tegelijk je opnieuw toe te wijden. Hier ben ik, Heere God. Ik wil voor u leven en voor u alleen. God heeft met je gepraat. Je krijgt nu de gelegenheid om iets terug te zeggen tegen hem. En daarna zal de muziekgroep het overnemen.